Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling heeft betrekking op de catechisaties. De catechisaties zullen deze week, DV wil weer beginnen. Morgen, maandag, om 6:15 tot 7:00, jongens en meisjes van 12 tot 14, van 7 tot 8:15, jongens en meisjes van 15 en 16, en van 8:15 tot 8:30, jongeren van 17 jaar en ouder. Op vrijdag zal er dan een catechisatie zijn om 8:00, van 8:00 tot 9:15, van jongeren van 16 jaar en ouder die 's maandags niet kunnen. En van 9:15 tot 9:45 de belijdeniscatechisatie. Tweede mededeling is dat we u herinneren aan de bejaardenmiddag die deze komende woensdag gehouden zal worden. Begint om 2:30 en alle ouderen worden hartelijk uitgenodigd om die bejaardenmiddag te bezoeken. Wanneer u problemen hebt met vervoer, kunt u een van de diakenen bellen die voor vervoer zullen zorgen. En de laatste mededeling is dat de tweede huwelijksafkondiging van Wim Versteeg en Karin Tanes. Hun huwelijk zal kerkelijk bevestigd worden aanstaande vrijdag en de dienst vangt aan om 1:00 'smiddags. Alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 97, de versen 1 en 7. Wij luisteren nu naar de wet van de Heere en aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbeid heeft, uw bevel, met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heere, naar het heil mij toegezijd. Psalm 119, vers 87. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, het tweede boek van de Koningen, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen u 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 18. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 87. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Twee Koningen 2. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En de Heere zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre, en die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende. Ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. En hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was. En keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water. En zeide, waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde? En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En ze zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken, of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe. En hij zeide, zend. En zij zonden 50 mannen, die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen, heb ik tot uw lieden niet gezegd, gaat niet? Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen serie overdenkingen over het leven en ook over het levenseinde van Elia vervolgen. De tekst is uit dit hoofdstuk. De versen 11 tot en met 13. 2 Koningen 2, de versen 11 tot en met 13 vormen de tekst voor deze morgen. En we lezen daar. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende. Ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in 2 stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. Voordat we tot de overdenking van dit woord overgaan, worden we geroepen om aan 2 kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En wij lezen u daartoe het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon, Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder den Breien? Zuster den Breien, zuster Mans en broeder Mans, wilt u samen met uw vrouw uw kinderen opvoeden in de weg van het woord van de Heere? Geliefde ouders, het is voor u een bijzonder moment. Het is niet voor de eerste maal dat u beiden hier staan mag. Maar elke keer weer is het een bijzonder ogenblik wanneer wij onze kinderen ten doop mogen houden. Wat dat wil zeggen, kan ik in deze korte toespraak uiteraard allemaal niet gaan uitleggen. Dat is ook niet de bedoeling, want wij lezen het formulier elke keer weer, waarin ons een korte samenvatting gegeven wordt van wat de doop van onze kinderen betekent. Maar als ik 2 dingen vanmorgen aan mag stippen, dan wil ik met name dit benadrukken. Allereerst dat de doop een teken is, heel eenvoudig, dat de geslachten doorgaan. De kinderdoop laat zien dat wanneer kinderen geboren zijn, uw gezin met de geboorte van een kind vermeerderd is, dat de geslachten doorgaan. Dat mogen de grootouders en de verdere familieleden die hier aanwezig zijn toch ook heel nadrukkelijk zien. De geslachten gaan door. Dat geeft iets wat blijdschap geeft, want er is, als het goed is, altijd blijdschap bij de geboorte van een kind. Dat geeft ook iets van zorg, want wanneer je doordenkt over de tijd die we beleven, de omstandigheden waarin u als ouders uw kinderen groot mag brengen, dan zeg je kinderen opvoeden, kinderen grootbrengen in deze tijd, het is niet eenvoudig. En laten we meteen maar heel eerlijk zijn, het is nooit eenvoudig geweest. Want we behoeven het verleden ook niet buitenmate te idealiseren. Maar al is het zeker waar dat het nooit eenvoudig geweest is. In onze tijd zijn er van die eigen problemen, van die eigen zorgen. En we zeggen het vaak tegen elkaar, hoe moet het vandaag? Zullen onze kinderen staande blijven in de storm van de tijd? Ouders, ik hoop dat u met die vragen, die u ongetwijfeld zult hebben, veel de Heere nodig mag hebben. Want dat is ook iets waar de doop ons op wijst. Dat het werk van de Heere doorgaat. We hopen daar vanmorgen vanuit de prediking wel meer over te horen. Maar de doop, de kinderdoop, is toch ook het teken dat midden in deze wereld, met alle zonde en met alle ongerechtigheid die er in deze wereld heerst, dat Gods werk doorgaat. Die eenvoudige handeling die straks mag gebeuren, dat met een beetje water in opdracht van de Heere de driemaal heilige naam van God verbonden wordt aan de naam van uw kind. Dat is een teken dat God nog in deze tijd, in de harten van zondige mensen, ook in de harten van zondige kinderen wil werken. En ook wanneer de geslachten doorgaan, zijn trouw blijft rusten op het late nageslacht. Ook het late nageslacht wat in deze laatste dagen geboren wordt. Ouders, ik hoop dat u daar veel op mag pleiten. Want wij hebben onze kinderen ten diepste niets te geven. Och, u geeft ze veel, ik weet het. U geeft ze liefde. U geeft ze zodat ze in de warmte van het gezin mogen groot worden. Dat zijn geen kleine dingen. U geeft ze wanneer ze groter worden alles wat nodig is voor een goede voorbereiding om te staan in de samenleving. Het is niet onbelangrijk. Maar wanneer het gaat over de grote vragen van leven en dood, wanneer het gaat over de grote vragen van tijd en eeuwigheid, kunt u uw kinderen ten diepste niets geven. U kunt uw kinderen niet bekeren. U kunt uw kinderen niet behouden, hoe graag u het ook zou willen. Daar hebt u God voor nodig. Daar hebben uw kinderen God voor nodig. En laat het dan ook bij de opvoeding centraal mogen staan dat u uw kinderen daarop wijst. Op het ene nodige. Wijs ze er ook op, ouders, als het allerbelangrijkste. Laat het niet maar iets zijn in de opvoeding wat erbij hangt of wat erbij komt. Maar dat het in de opvoeding die u uw kinderen meegeeft centraal mag staan. Het allernodigste is om jong de Heere te zoeken en om jong de Heere te vrezen. En dan mag u in alle ootmoed pleiten voor uzelf en voor uw kinderen. Heere, wat wij onze kinderen niet kunnen geven, geef u het aan ze uit vrije gunst. Ja, laat die gunst die eeuwig u bewoog ook op ons kindje, ook op onze kinderen mogen rusten. En dan zegt de doop het, dat de Heere dat niet alleen kan doen. Dat hij niet alleen machtig is om de harten van onze kinderen, en die zijn net zo hard als onze eigen harten, om de harten van onze kinderen te breken en te vernieuwen tot de vrezen van zijn naam. Maar dat hij het ook bereid is om het te doen. Want de doop laat zien dat God van de hemel bereid is om aan zondige mensen en aan zondige kinderen dat te schenken wat ze niet verdienen. Dat te geven wat ze zichzelf niet geven kunnen. Het nieuwe hart, het nieuwe leven. En hij wil daarom gebeden zijn van u en van uw kinderen. Ouders, van harte God zegen en veel wijsheid en sterkte gewenst. Bovenal de genade van de Heere toegewenst. Bij de opvoeding van uw kinderen en de Heere geven. Dat nu de geslachten doorgaan. Dat die gunst van hem in uw leven en in dat van uw kinderen openbaar mag komen. We willen daar ook van zingen, gemeente, voordat we tot de bediening van de doop overgaan uit Psalm 103, het 9e vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, het 9e vers. Adriana, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Arendina, Angelina, Johanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we nu staande, gemeente, Psalm 134, het derde vers, dat 's Heeren zegen op u daal. Wij willen nu deze plechtigheid besluiten met de dankzegging van het formulier en de Heere vragen om zijn zegen voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, wil u dat doen door het werk van uw genade. Wij en onze kinderen, we hebben het gehoord vanuit die oude vertrouwde woorden van het formulier, zijn kinderen des toorns. Dat heeft de verwoestende kracht van onze zonde teweeggebracht. O, doe het ons besef. Ieder van ons, of we nu voor de doop gestaan hebben, of we nu gedoopt zijn als kind, of misschien wel niet gedoopt. Het geldt van ons allen. Maar Heere, u hebt het vanmorgen opnieuw bevestigd, zoals uw woord het ons ook voorzegt, dat u midden in de verlorenheid van ouders en kinderen staat als de verbondsgod. En dat de doopvond zichtbaar daar staan mag als het teken dat u midden in die verlorenheid wilt spreken, uw naam bekend wilt maken, Vader, Zoon en Heilige Geest, opdat die drievoudige, die driemaal heilige naam er ons op zou wijzen dat ge als de drie enige God u wilt erbarmen over zondige mensenkinderen. Heere, erbarm u over deze kinderen, over deze ouders met hun kinderen, over allen onder ons die vader en moeder mogen zijn met hun kinderen. Ja, over ons allen. En wil u dat wonder van de drie enige God in zijn neerbuigende genade aan ons alles schenken. Heer, het zou een eeuwig wonder zijn. Het zou ook onverdiend zijn. Want wij en onze kinderen hebben op die genade geen recht. Doe het ons inleven. Opdat we als rechteloze mensen met bevlekte handen en bevlekte harten de toevlucht leren nemen tot de troon van uw genade. En wil u zo, ook als de geslachten doorgaan, nog onder ons werken. We worden daar vanmorgen ook op een bijzondere wijze bij stilgezet, wanneer uw woord voor de zoveelste maal geopend wordt vanuit het levensboek van Elia de profeet. Heere, geef dat de boodschap helder mag zijn, een ontroerende boodschap. Een boodschap die ons stilzet, niet slechts bij het begin van het leven, waardoor we bij het sacrament zijn stilgezet, maar ook bij het einde van ons leven. Heere, geef dat de vragen die op dat punt tot ons allen gericht worden, mogen inzinken en doordringen tot in ons hart. Want we kunnen zo oppervlakkig leven in deze tijd die zo oppervlakkig is. We kunnen zo makkelijk langs de dingen heen leven die eeuwigheidswaarde hebben. We zijn zo bezet, wij allemaal, met de dingen van dit leven en van de tijd. We leven niet meer in het hier en nu. Maar wil u ons richten op het hiernamaals, op de hemel, op de eeuwigheid. En wil u geven dat het woord van vanmorgen ons daarop mag voorbereiden. Heren, opdat dat niet onverwacht en onvoorbereid zou komen. Die dag dat ook wij dit aardse moeten verwisselen met de eeuwigheid. Laat het ook duidelijk mogen worden, Heere, dat ook al neemt u uw kinderen weg, ook al sterven mensen, geslachten gaan voort, dat toch uw werk blijft en dat u uw genade wilt door laten gaan tot in het laatste nageslacht. En dat u tot in het late nageslacht ook dienstknechten roept. En de mantel van de profetie hen omhangt. Heere, laat ook de vermaning en de vertroosting die daarin ligt opgesloten ons helder voor de aandacht komen. En geef dat het woord zijn zegen mag doen. We bidden u dat niet omdat wij dat waard zijn, maar we smeken wil u in uw genade ons de kracht, de woorden geven en de bediening van uw geest om het woord zo uit te dragen dat het voor ieder begrijpelijk is, dat het helder is, maar vooral ook dat het in zijn geestelijke kracht tot in het hart mag doordringen en dat de boodschap niet slechts langs ons af mag glijden of aan onze oren of aan onze harten voorbij mag gaan, maar dat ze door mag dringen. En Heere, zou het mogen gebeuren vanmorgen dat er voor een jongere of voor een oudere een uur mag aanbreken dat zijn of haar hart geopend wordt, zodat ze voor het eerst met levende aandacht acht gaan geven op het woord wat gesproken wordt. Wil u uw volk verder leiden in de geheimenissen van de kennis van u? En wil u zo alle dingen met uw zegen bekronen? Denk aan de gemeente. Wil u zijn met allen die een moeilijke weg hebben te gaan, met degenen die eenzaam zijn, met allen die een verlies leden, met weduwen, weduwnaars en degenen die een kind of vader of moeder ten grave moesten dragen. Heere, schenk gij uw troost en uw hulp. Denk aan allen die ziek zijn, aan degenen die thuis verzorgd worden. Wil u met hen zijn, Heere, hen ondersteunen. En ook wanneer het soms lang duurt, wil u hen de kracht geven die ze nodig hebben. Wil u zijn met Bram Ververs, die in het ziekenhuis in Utrecht ligt, met een hernia en daar rust moet houden. Wil u hem kracht geven en laat het zo mogen zijn dat alle behandelingen die gebeuren moeten, ook gezegend mogen worden. En wil u boven al deze omstandigheden voor hem persoonlijk tot zegen doen zijn. We willen ook uw naam dankzeggen, Heere, vanmorgen. Voor zegen, voor heel bijzondere zegen die u gaf. We willen uw naam ootmoedig en ook openlijk erkennen voor de zegen dat zuster De Geus zulke verblijdende berichten mocht horen deze achterliggende week. Heere, uw naam zij daarvoor erkend. We hebben veel gebeden voor haar gezondheid. En dat is niet alleen openlijk gebeurd, dat is ook in stilte gebeurd bij velen, u weet dat. En nu het zo is dat vele zorgen zijn weggenomen, nu het zo is dat we ons alle verwonderen mogen, mogen we toch ook uw naam openlijk dankzeggen. Heere, wie zijn wij en wat is ons huis? Laat dat in haar hart mogen leven. En wil u geven dat ook deze dingen haar, haar man en de kinderen en allen die zich met hun verbonden weten aan u de Heere mogen verbinden, die het zo waard is om geëerd te worden. En waar we uw naam mogen dankzeggen voor de verblijdende uitslag, bidden we ook. Want wanneer zulke dingen gebeuren, zulke ernstige ziekten ons leven doorkruisten, en er toch ook de noodzaak blijft om voortdurend onder controle te blijven, zijn er ook altijd weer zorgen, zorgen die soms bovenkomen. Heere, wil u de zorgen ook in de toekomst beschamen. En wil u ook in de toekomst alles wel maken met uzelf. En wil bovenal uw goddelijk genadewerk doen blijken. Gebruik daartoe ook deze dingen. We smeken het niet omdat wij het waard zijn, maar alleen in de naam van de Heere Jezus. Wees zo ook met ons deze morgen, Heere. Zegen ons van onder uw eeuwige armen. En wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben en zijn kracht mag doen. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 68, het eerste en het negende vers zingen we.
Thank you.
het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers, zingen we aan het einde van de prediking. Is het u wel eens opgevallen, gemeente, dat er eigenlijk zo weinig berichten van een sterfbed in de Bijbel staan? Want wanneer we de levensgeschiedenis van de groten in de Bijbel nagaan, dan wordt vaak zo heel weinig verteld over hun laatste ogenblikken. Dat komt u eigenlijk maar sporadisch tegen. Neem als voorbeeld Petrus en Paulus. We weten vanuit de schriften heel wat over hun leven. Maar we weten van Paulus en ook van Petrus niets over hun sterven. Goed, er mag dan iets bekend zijn vanuit de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, vanuit apocryfe handelingen en legenden die er in omloop zijn. Maar echt op grond van de Bijbel weten we van hun sterven niets. En Mozes, de grootste uit het Oude Testament. Van Mozes weten we alleen dat hij gestorven is aan de mond van God. En dat God hem zelf begraven heeft. Maar wat er die laatste ogenblikken in Mozes leven omging, zijn laatste woorden, zijn sterfbed, het wordt ons niet bericht. En zo zouden we nog wel een poosje door kunnen gaan, dat er in de Bijbel heel weinig gezegd wordt over het sterven van hen die een grote plaats in mochten nemen in het leven van de kerk en in de dienst van de Heer. Er zijn enkele uitzonderingen. En een van die uitzonderingen is juist Elia. Van hem wordt wel iets gezegd. Nee, niet over zijn sterven, want hij is niet echt gestorven. Maar dan wel over de laatste momenten van zijn leven. En dat ligt hier vanmorgen voor ons. Hoe Elia heen gaat. En dan dienen we er juist omdat zo weinig over andere kinderen en knechten van God in hun laatste ogenblikken gezegd wordt, terdege op te letten wat hier gezegd wordt. Want blijkbaar heeft het de Heilige Geest nuttig en nodig gedacht om deze dingen op te laten schrijven in de Bijbel, opdat wij daaruit onderwijs zouden ontvangen. Wat voor onderwijs? Wel, we hopen het vanmorgen kort te zien. Elia's heengaan, dat is het thema van de prediking. We letten allereerst op de wijze van zijn heengaan en in de tweede plaats op de reactie op zijn heengaan. Elia's heengaan, de wijze van zijn heengaan, vers 11, en de reactie op zijn heen gaan, de versen 12 en 13. Het is alweer een aantal weken geleden dat we samen getuigen geweest zijn van die ontroerende laatste tocht die Elia samen met zijn knecht, zijn opvolger Elisa, maakte uit Gilgal naar Jericho en van Jericho dwars door de Jordaan heen naar het woestijngebied tegenover Jericho, het woestijngebied wat achter Jericho en achter de Jordaan ligt. En als dan het moment is aangebroken, Elia voelt het en Elisa weet het, dat de grote profeet van het vuur, Elia, wordt weggenomen, dan vraagt hij als een laatste vraag aan Elisa zijn opvolger: vraag me wat ik u geven zal. En dan zegt Elisa dat twee delen van uw geest op mij zijn. En we hebben een aantal weken geleden gezien dat Elisa hier vraagt om het eerstgeboorterecht, de eerstgeboortezegen. Want terwijl andere profeten, profetenzonen, iets van de geest van Elia bezitten mogen door genade, vraagt Elisa het dubbele deel, het eerstgeboortedeel, omdat hij weet hoe zwak van moed en klein van krachten hij is, omdat hij in zichzelf niet tegen die geweldige taak is opgewassen om in de voetstappen van Elia te treden. Geef mij een dubbel deel van wijsheid en van de genade en van de geestesbediening, opdat ik opgewassen zal zijn tot mijn taak. En opdat ik zo mag leven zoals het de Heere aangenaam is. Hij vraagt veel, maar hij vraagt het vanwege zijn eigen onwaardigheid. Kostbare trek is dat in die geschiedenis, waarin ons duidelijk wordt dat ook wij veel mogen vragen. Stort voor mij uit uw ganse hart, zegt de Heere. Maar dan wel vanuit de ootmoed, vanuit het besef dat we veel nodig hebben, dat we alles nodig hebben. Is dat ook zo in uw persoonlijke leven? Wel, dan antwoordt Elia dat dat verzoek niet in zijn handen ligt om het te vervullen. Dat hij de geest niet kan schenken. Elia is geen man die over de geest te beschikken heeft, zoals sommige mensen vandaag aan de dag menen dat ze te beschikken hebben over de geest van de genezing of de geest van het spreken in tongen of noemt u het maar op. De geest schenken, dat is Gods werk. En Elia wijst daarmee naar God en zegt, als dan de mantel, nee dat zegt hij niet, maar dat is wel een van de tekenen die straks volgt. Als ge dan zult zien dat ik van u weggenomen word en dat zal zichtbaar zijn voor uw ogen, dan zal dat het teken zijn dat de Heere uit soevereine genade uw verzoek voldoet. En terwijl ze over deze dingen aan het spreken zijn, gebeurt er wat. Ziet u het? De lucht is helder, de zon schijnt en het is warm, het zand aan hun voeten, terwijl ze daar door die beginnende woestijn aan de oostzijde van de Jordaan lopen. Maar dan plotseling komt er een licht en vuurvlammen, helderder dan het licht van de zon en helderder dan het blauwe licht van de hemel. Een wagen met paarden die uit de hemel naar beneden komt. En het staat zo heel duidelijk in dit tekstwoord die scheiding maakt tussen Elia en tussen Elisa. Het is dus zo dat het pad van die wagen met paarden tussen Elia en Elisa heen gaat. Een scheiding, een spoor van vuur trekt. En wanneer dat spoor van vuur voorbij is, dan ziet Elisa tot zijn verbazing en tot zijn verwondering dat Elia niet meer staat op de aarde, maar dat die wagen hem meeneemt en dat Elia zijn meester staat in die wagen met die vurige paarden die nu van de aarde af naar de hemel gaat. Wat betekent dat alles? Elisa zal het misschien in een ogenblik zich ook hebben afgevraagd. Maar hij zal het zeker langzaam zijn gaan verstaan. Wat het betekent? Wel, die vurige paarden en die vurige wagen, dat is een teken dat ons allereerst herinnert aan de hemel. Het vuur is het teken wat God begeleidt als hij verschijnt. Als God verschijnt op de Sinaï, we hebben daar zo even van gezongen uit Psalm 68 en uit Psalm 97... Als God verschijnt op de Sinaï, dan verschijnt hij in een vuurgloed onder vuurvlammen. Dan ziet het volk van Israël bliksemschicht. En zo is het vuur teken van de openbaring van God. En wanneer Elia dus met een vuurgloed ten hemel vaart, dan is die vuurgloed het teken van het werk van de Heere. God neemt Elia op. Maar we kunnen nog iets meer zeggen. Het is niet maar alleen een openbaring van God die hier plaatsvindt. Nee, het is ook een openbaring van God die zijn engelen zendt om Elia ten hemel op te nemen. Want paarden en vurige wagens is het teken van de engelen in de Bijbel. Misschien zijn er jongelui die een geschiedenis zich in herinnering kunnen brengen waar dat heel duidelijk in wordt. De zondagsschool zal die geschiedenis zeker meer dan eens verteld zijn. Het is een geschiedenis uit Elisa's eigen profetische dienst. U weet, het staat in 2 Koningen 6, leest u het thuis maar na, dat op een gegeven ogenblik de koning van Syrië aan de weet gekomen is dat er één man in Israël is die hem geweldig veel last bezorgt. Die aan de koning van Israël telkens zegt waar de legers van Syrië heen gaan en wat hun zwakke plekken zijn. En dat is de profeet Elisa. En die koning van Syrië heeft in het geheim een expeditie ondernomen in de richting van Dothan waar Elisa dan woont. En op een gegeven dag, even buiten Dothan op de heuvel waar Elisa woont, doet de knecht van Elisa het raam open en de deur open. En hij loopt naar buiten om water te putten en hij ziet dan een heel leger van Syriërs rondom die berg bij Dothan. En hij vreest, want hij weet, ze komen om mijn meester te doden, om hem ter verantwoording te roepen voor wat hij gedaan heeft. En hij vlucht naar binnen en vertelt het aan Elisa. En dan volgen die merkwaardige woorden met die merkwaardige afloop. Dan zegt Elisa in gebed, Heere, toon hem en open zijn ogen dat hij zien mag dat degenen die met ons zijn, meer zijn dan degenen die met hen zijn. En dan gaan de ogen van die jonge man open en dan ziet hij dat rondom de berg zijn wat? Vurige paarden en vurige wagenen. Engelenmachten. De Heere der Heerscharen, de Heere van de legermachten van de hemel, heeft zijn engelen gezonden die de wacht houden rondom Elisa en rondom de knecht van Elisa. En ze omringen met vurige paarden en strijdwagenen de berg waarop deze twee mensen wonen. En zo ziet u het, de Bijbel legt het zelf uit wat met die vurige paarden en wagen bedoeld wordt. Engelenmachten die Elia thuis halen. Engelen dragen hem in hun strijdwagens naar het hof van de hemel. Kijk, en als we zo deze dingen overdenken zoals die vanmorgen voor ons liggen, dan worden wij op een aantal dingen gewezen. En laten we maar heel eenvoudig beginnen. Allereerst betekent dit, dat vurige spoor wat door die wagens getrokken wordt, en dat Elia in zijn engelenwagen naar de hemel gebracht wordt, dat er dus een hemel is. Dat er iets is na dit leven. Dat er een werkelijkheid is achter deze werkelijkheid. Kijk, dat geloven veel mensen niet vandaag aan de dag. Juist in deze eeuw van techniek en wetenschap, zeker in de eerste helft, was het voor de mensen ongelooflijk dat er nog een God zou zijn en dat er geestelijke machten zouden zijn en dat er een eeuwigheid zou zijn. De eeuwigheid is afgezworen. Ja, tegenwoordig lijkt daar wat verandering in te komen. De wetenschap heeft uitgevonden dat er toch nog wel iets achter de dood moet liggen. En de moderne mens zoekt weer een beetje religie, helaas niet de ware religie, maar allerlei vormen van religiositeit en godsdienstigheid. Maar dat er achter dit leven een eeuwigheid ligt, zoals de Bijbel daarover spreekt, dat er achter deze werkelijkheid waarin wij leven, die wij kunnen zien en kunnen tasten, een hogere werkelijkheid ligt van God en van zijn engelen, dat geloven velen vandaag ook niet. Maar één ding is zeker vanuit het oude woord van de Bijbel. En onze geschiedenis zoekt ons ervan te doordringen. Er is een hogere werkelijkheid. Er is een eeuwigheid. God is er. De engelenmachten zijn er. Ook al zien we ze niet. En ook al horen we ze niet. Ze zijn er. En dat betekent onder andere dit. dat net zoals Elia tijdens zijn aardse leven op weg was naar die hogere werkelijkheid, om het wat eenvoudiger te zeggen, op weg was naar de eeuwigheid. Zo zijn wij allen op weg naar de eeuwigheid. En wij zullen niet met een wagen van vuur en met paarden van vuur worden opgenomen. Dat staat alleen van Elia opgetekend. Maar het einde van ons leven komt wis en zeker. Dat is een van de meest aangrijpende dingen die altijd weer treft als kinderen geboren worden. Niemand weet wat dat kindje zal meemaken, hoe oud het zal worden, welke positie het in het leven zal innemen, dat is verborgen. Maar één ding staat met onuitwisbare zekerheid gegrift boven dat wiegje. Dit is een sterfelijk kind. Dit kind zal eens dit leven met het eeuwige verwisselen. En dat geldt van ons alle gemeenten, van u en van mij. En de vraag is dan, hoe zullen wij sterven? O, Elia wist dat wanneer hij weggenomen zou worden uit dit leven, dat de reis naar de hemel zou zijn. En hij vaart ook met wagenen en paarden ten hemel. God neemt hem op in zijn heerlijkheid. Maar zal dat ook van ons gelden? Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Soms denk je dat. Als je heel wat begrafenissen hoort, dan lijkt het erop alsof iedereen naar de hemel gaat. Een oude predikant uit onze kerken zei het in zijn tijd al. Er wordt nergens zo gelogen als bij begrafenissen. Misschien een scherp woord. Maar soms heb je die indruk wel eens. Hij heeft zo goed geleefd, zo'n beste man, dat zal best waar zijn. Daar hoeven we ook nog niet direct aan te twijfelen dat de man zo'n goede eigenschappen gehad heeft. Maar op grond daarvan wordt dan gezegd, en dus is hij nu boven lijden en boven strijd uit. Het gebeurt zo dikwijls. Het gebeurt zo makkelijk dat dat gezegd wordt. Maar zo is het niet. Het is het meest onvanzelfsprekende als iemand de hemel mag beërven. Dat is een eeuwig wonder. Want vanzelfsprekend is het, om het Bijbels te zeggen, we hebben het verdiend vanwege onze zonde, dat we verloren zouden gaan. Van nature zijn we al verloren. En als we door het wonder van Gods genade niet vernieuwd worden, dan gaan we bij het sterven voor eeuwig verloren. Dat is vanzelfsprekend in zekere zin. Dat is verdiend. Weten we het nog? Buigen we eronder? Dringt dat ons tot het gebed, o God, geef dat wanneer die grote reis begonnen wordt, ik geen vreemd God ontmoeten zal. Bekeer mij, Heere, red mijn leven. O, wat zou, wanneer wij nog onbekeerd zijn en zonder God leven, die nood ons moeten dringen, ons moeten drijven, dat we geen rust kunnen vinden voordat ons leven geborgen is. En de geschiedenis van Elia's heengaan dringt er bij ons op aan. Het woord dringt vanuit de wet en vanuit het evangelie van alle kanten erop aan. Steeds weer zoek de Heere in dit korte poosje dat u hier op aarde bent. Zoek hem in de genadetijd. Want als we zonder God leven en zonder God sterven, is er geen hemelvaart, maar een hellevaart. Voor Elia dan toch een hemelvaart, inderdaad. Dat was genade. Dat had Elia zelf er niet naar gemaakt. Hij was een mens, zo lezen we in Jacobus 5, van gelijke bewegingen, van gelijke hartstochten, staat er in het oorspronkelijke. Van gelijke bewegingen, van gelijke hartstochten als u en ik. Hij was een zondig mens. Maar Elia was door genade een ander mens geworden, een kind van God geworden. En Elia was door genade ook een knecht van God geworden. En als hij straks, als hij hier in dit ogenblik opgenomen wordt in Gods heerlijkheid, dan is het niet vanwege het feit dat hij het er bij zijn leven zo goed heeft afgebracht. Want let u er wel op, gemeente, een mens wordt nooit behouden omdat hij in een kerkeraadsbank gezeten heeft, of omdat hij met een zwarte jas op de kansel gestaan heeft. Het ambt maakt een mensenkind niet zalig. Wie we in de ogen van mensen zijn, maakt ons ook niet zalig. Elia had Gods genade nodig. En die hebt u nodig. En die heb ik nodig. Wie we ook zijn. En het was door genade dat Elia behouden werd. En het was door genade dat Elia opgenomen wordt in heerlijkheid. Laten we dat niet vergeten. En zo is het steeds. Wanneer een zondaar door genade gered is en het einde van zijn leven is gekomen, dan was het genade waardoor hij behouden werd toen God hem tot bekering bracht. En dan is het opnieuw genade en louter genade als hij opgenomen mag worden, net als Elia, in heerlijkheid. Ja, wacht eens even, zegt iemand, maar Gods kinderen vandaag, die door genade behouden zijn, worden toch niet net zoals Elia opgenomen in heerlijkheid? Ja en nee. Laat ik met het nee beginnen. Zij worden niet net als Elia opgenomen in heerlijkheid, want Elia is niet gestorven. Elia werd met lichaam en ziel opgenomen in de hemel. Dat betekent dat in een ogenblik, in die vuurgloed waarmee hij opgenomen werd in die vurige wagen, God zijn lichaam en ziel volkomen gereinigd heeft. Want Elia had, ook al was hij een kind van God en een knecht van God, zolang hij hier op aarde was, nog een zondig leven, geneigd tot zonde, dat zat nog in zijn binnenste. Maar in dat ogenblik werd zijn lichaam en ziel volkomen gereinigd, zodat hij volkomen rein, met een rein lichaam en een reine ziel, de hemel mocht binnengaan. Kijk, zo worden Gods kinderen vandaag niet in de hemel opgenomen. Want zij sterven. Sterven is voor hen, zegt onze catechismus, een doorgang tot het eeuwige leven. Maar dat betekent wel dat hun lichaam, hun stof, hier blijft en in de aarde tot ontbinding overgaat. Maar hun ziel gaat de hemel binnen. En daar lees ik van in de Bijbel op zijn minst op één plaats dat de zielen van Gods kinderen door engelen gedragen worden in het hemelhof. U kent die bekende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En als dan die arme Lazarus sterft, dan zegt de Heer Jezus in het hoofdstuk Lucas 15, dat deze man door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Engelen, opnieuw. Kennelijk hebben de engelen een taak om Gods volk thuis te brengen, te dragen tot in de hemelse werkelijkheid. Nee, dat zal misschien anders gebeuren dan met Elia, ik weet dat niet zo precies. Maar het zal wel echt en werkelijk zijn. En die engelen zullen dus ervoor zorgen dat Gods kinderen ook werkelijk in de hemel komen. God zorgt dat ze niet, mag ik het zo zeggen, en ik bedoel het eerbiedig, dat ze niet onderweg blijven of niet het pad kwijtraken. Engelen zullen er zorg voor dragen, dat hun zielen gedragen worden tot bij Abraham toe, tot bij God toe. Dat is tot troost voor allen die de Heere vrezen. Of als u iemand ten grave moest dragen, die de Heere door genade mocht kennen. God zorgt ervoor, door zijn engelen te zenden, dat allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen, even zeker bovenkomen als Elia bovenkwam met de vurige paarden en de vurige wagenen. Ja, maar Elisa bleef dan toch maar achter. Ja, inderdaad. Elisa bleef achter. En we zien hem staan, verbijsterd, verwonderd, starend naar dat machtige gebeuren, dat die hemel open gaat en dat dat vuur van die paarden en die wagenen langs hem heen trekt en dat Elia voor Elisa zichtbaar ten hemel vaart. En wat doet Elisa dan? We lezen in vers 12, en Elisa zag het. Dat is een woord wat we vast moeten houden en waar we de volgende maal nog wat op terug hopen te komen. Elisa zag het, dat wil zeggen, naar het woord van Elia, hij zag het met zijn eigen ogen. Dat betekende dus dat de Heere zijn verzoek had verhoord. Dat dat dubbele deel van de geest van Elia op hem zou rusten. Hij zag het. En dan roept hij iets merkwaardigs. Het is een roep van rouw. En een roep van heimwee. Rouw en heimwee kunnen wel meer door elkaar heen gemengd zijn. Hier is dat zeker zo. En hij zegt, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Wonderlijke uitdrukking. Dat mijn vader begrijpen we nog wel. Elisa was de profetenzoon van Elia. Hij was de leerling, de opvolger. En we weten dat die leerlingen van de profeten, de oudste profeet, hun leermeester aanspraken als vader. Net zo goed als later bij de schriftgeleerden, de leerlingen van de schriftgeleerden die hen leiding gaf en onderwijs gaf, ook aanspraken als mijn vader. Zo spreekt Elisa ook zijn leermeester aan als mijn vader. In die schreeuw zit een verdriet, mijn vader, ge wordt van me weggenomen. Iets van verlangen om Elia bij zich te houden. Iets van rouw, van de scheur die getrokken wordt in zijn leven. En zo kan er als het ware een snik doorklinken in die woorden, mijn vader. Want de scheiding die bij de dood valt, is een scheiding die voor goed valt. Hier op aarde zal Elisa Elia nooit weer zien. En degene die een pijnlijk verlies in hun leven hebben moeten ervaren, weten het vanuit eigen ondervinding. Dat is een van de pijnlijkste kanten van de dood. Dat nooit meer. En dat nooit meer klinkt door in die woorden, mijn vader, mijn vader. Maar wat bedoelt hij met wagen Israëls en zijn ruiteren? Wel, wagen Israëls en zijn ruiteren, dat is een uitdrukking die misschien enig verband houdt met dat visioen. Want in dat visioen ziet Elisa immers engelen met wagenen en paarden. Maar het betekent toch veel meer dan dat. Elisa zegt hier, de echte wagenen en paarden van Israël, die staan niet in de koninklijke stallen in Samaria, of misschien in de koninklijke stallen bij het zomerpaleis in Jezreel, maar de echte wagenen en paarden van Israël, dat zijn de knechten van God, dat is Elia. Hij is het die Israël beschermt tegen de vijanden. Hij is de legermacht van Israël. Wat dat betekent? Wel, dat een dienstknecht van God als Elia was, dat hij het is om wie en met wie de Heere Israël beschermt en zegent. En zo is het nog, gemeente, de kinderen van God zijn de kurken waarop de samenleving drijft. Dat Nederland een vrij land is, dat het nog betrekkelijk zo goed gaat allemaal. Dat is Gods zegen, zeggen we, ja inderdaad. Die zegen schenkt de Heere uit vrije goedheid, laten we dat ook onderstrepen. Maar in die vrije goedheid die God geeft, spelen zijn knechten en zijn kinderen een bijzondere rol. Want een bidder zoals Elia, hij was het op wie Israël in zekere zin dreef. Want God wilde op het gebed van een Elia nog wonderen van goedheid en genade geven. En om de lijn onmiddellijk maar door te trekken, God wil op het gebed van zijn kinderen ook vandaag aan de dag. Aan een wereld verloren in schuld. Aan Nederland wat van God afdwaalt en afwijkt. Nog zegen geven. Laten we dat maar niet vergeten. De kurken waarop de samenleving drijft. Waarom God Nederland en de wereld nog draagt en verdraagt in zijn langmoedigheid. Is vanwege zijn Elia's en die 7000 rondom Elia. En vandaar dat er een scheur van verdriet door het leven van Elisa getrokken wordt wanneer hij ziet dat Elia wordt weggenomen. O wagen Israëls en zijn ruiteren, mijn vader, mijn vader. Het doet hem verdriet dat er opnieuw een grote in Israël wordt weggenomen. Misschien kennen we daar iets van. Want ook als vandaag een kind van God, zeker wanneer het gaat over iemand die misschien het woord bediend heeft en een grote plaats in de kerk heeft mogen innemen onder de kinderen van de Heere, wordt weggenomen, dan kun je zo'n leegte voelen. Heb u dat wel eens gehad bij de begrafenis van een eenvoudig kind van God of van een knecht van de Heere? Soms wel eens op u afgekomen, de Heere neemt soms zoveel van zijn kinderen weg. De laatste tijd zijn er nogal wat weggenomen. Als u zo onder de predikanten, als u zo onder hen die de Heere vrezen, ook in het breedte van ons vaderland kijkt, zijn er nogal wat weggenomen. Ja, dan is er verdriet bij Elisa, misschien ook wel bij u, mijn vader, mijn vader. Dan is er ook iets van verslagenheid. Heere, neemt u nu uw knechten weg? Dan hoor ik ergens achter die klacht van Elisa iets van de woorden van Asaf uit Psalm 74. Geen profeet is ons overgebleven en gij, Heere, weet alleen hoe lang. Dan klaagt Asaf in Psalm 74 dat Gods knechten, Gods kinderen zijn weggenomen. En dan wordt het volk overgegeven aan de benauwenis. Ja, iets daarvan klinkt ook door in die smart, in die rouw van Elisa. Zo'n grote weg. Wat een slag. Wat een leegte. En het is dan ook begrijpelijk dat wanneer Elisa zijn vader Elia niet meer ziet, zijn geestelijke vader Elia niet meer ziet, en de hemelen zich toesluiten, dat hij zijn kleren scheurt, teken van rouw. Laten we ook maar nooit vergeten dat het Bijbels is om te rouwen, gemeente. We moeten ons door allerlei moderne opvattingen die in sommige kringen heersen, maar niet in de war laten brengen dat een christen niet mag rouwen over het sterven van een kind van God. Dat hoor je in sommige moderne evangelische kringen. Nou, dat is een onbijbelse leer. Als u het een naam wilt geven, het is meer stoïcijns en dat was een heidense wijsbegeerte, dan dat het christelijk is. Ik lees in de Bijbel dat mensen rouwen bij het verlies van hun geliefde. Ook wanneer er goede hoop was dat degene over wie ze rouwden naar de hemel was. Elisa rouwt over Elia. En de Heere Jezus rouwt over Lazarus. Dat mag. Ik zou het zelfs nog wat scherper willen zeggen. Als er bij een begrafenis helemaal geen verdriet is. En een enkele keer kom je dat wel eens tegen. Helemaal geen rouw is. Dan deugt het niet. Dan was er geen liefde. Waar er liefde is, is rouw. Ook als degene die heen gegaan is, een beter lot bereid is. En kijk, in zijn rouw kijkt deze Elisa dan rond en dan ziet hij dat die mantel van de wagen, van de vurige wagen gevallen is. En dan heft hij die mantel op. En dan gaat hij terug in de richting van de Jordaan. En daarin ontvangt Elisa onderwijs. Want in zijn verscheurdheid snikt hij het uit. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiter. Hij voelt zich zo alleen. Hij is verlaten door Elia. Elia de grote in Israël is weggenomen. Hij voelt het heimwee. En nu laat God hem merken in verschillende dingen. Maar Elisa, ik blijf. Waarin laat de Heer hem dat merken? Ik stip nu maar aan. Volgende maal gaan we daarmee verder. Die mantel die valt van de wagen. Het feit dat Elisa het zag toen Elia heen ging. Het zijn zo heenwijzingen die aanduiden dat Elisa nu in de geest en in de kracht van Elia verder mag gaan. Nee, hij zal geen tweede Elia zijn. Maar de geest van God die op Elia was. En de kracht van de Heere die met Elia was. En de genade van de Heere die in Elia was. Die zal ook met Elisa zijn. En al verstaat hij het misschien nog niet ten volle. Al ziet hij al die dingen gebeuren door een mist van tranen heen. Toch is het waar. De Heere gaat door. Als geslachten van profeten, van knechten en van kinderen van God vallen, dan gaat de Heere door. En daar mag Elisa hierop zien dat de Heere er zelf voor instaat, in zijn trouw, zijn ongehouden, onverdiende trouw, dat hij met Elisa en met het volk zal blijven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zo gaat Elisa naar de Jordaan. En gemeente, daar ligt een diepe les in voor ons. In onze dagen, nu we soms zeggen, en ik hoop dat het geen dode klacht is, want daar word je niets wijzer van, alleen maar armer van dode klachten. Het is zo donker vandaag. Je hoort zo weinig van het werk van de Heere. Vele kinderen van God zijn weggevallen. O, begrijpt u me goed, het is waar. En het kan je wel eens tot in het diepst van je ziel treffen. Dat die dingen werkelijkheid zijn. Maar als het goed is, brengt ons dat dieper dan alleen maar tot een dode klacht. En tot wat oppervlakkige woorden. Brengt ons dat op de knieën. Heere, wil u in deze tijd, waarin het zo schraal en zo dor is, breed kerkelijk en smal kerkelijk. Wil u het laten zien dat uw mantel nog valt op Elisa's? Dat uw werk doorgaat. Dat u in uw trouw ons niet verstoot. Maar dat u verder gaat met het werk van uw genade. En gemeente, deze geschiedenis laat zien dat de Heere in zijn trouw door zal gaan. Het opent perspectieven niet slechts naar de dagen van Elisa, maar tot aan het einde der dagen. Zoals we het zongen in die altijd weer aangrijpende Psalm 103, dat de trouw van de Heere zelfs rust op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, noch van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. De Heere zal toch in zijn trouw doorgaan, o zeker. Hij zal ontrouwe verbondskinderen straffen, dat staat ook in de Bijbel. Maar waar verbondskinderen, waar zondige mensen zoals u en ik in het stof leren bukken en de Heere nodig leren krijgen persoonlijk, maar ook voor de gemeente en voor de kerk, ja, daar wil de Heere toch wonen en werken. Daar wil hij laten zien dat mijn trouw blijft, tot op het late nageslacht. Nee, dat kan nooit om iets van ons. Elisa besefte dat terdege. Dat kan enkel en alleen vanwege het eeuwig welbehagen. Vanwege de eeuwige trouw van God. Die in Christus Jezus zo vast en zeker is. Want laten we dat tenslotte nog heel kort aanduiden. Die hemelvaart van Elia is ook een profetie. Elia mocht met een rein lichaam en met een reine ziel de hemelen binnengaan als triomferend op een overwinnaarswagen. Vurige wagen met vurige paarden. Omdat er straks één is die in de diepste diepte neergestort aan het kruis is gestorven. Maar die straks net als Elia, heerlijker als Elia, ten hemel voer. Is de gelijkenis niet treffend? Hij sprak met zijn discipelen. En terwijl zij daar spraken, net als Elia met Elisa, nam een wolk hem weg. Hoe eenvoudig. Veel minder majesteitelijk dan bij Elia. En toch oneindig veel verhevener. Want we hebben het gezongen in die profetische Psalm 68. Waar de profeet het zingt met het oog op de hemelvaart van Christus. Gij voert ten hemel op, vol eer. De kerker, de gevangenis van de vorst der duisternis werd uw buit, o Heer. Gezaagd uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. En dan die aangrijpende zin, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Wederhorig, die horen altijd dwars tegen de draad in. Dat zijn weerbarstige, zondige, schuldige, afkerige mensenkinderen. En die mogen nou bij God wonen. Alleen vanwege Christus' verdiensten. Vanwege zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. Alles wat hij gedaan en verdiend heeft. Daarom mag een weerbarstige Elia en straks een schuldige Elisa en straks een zondig mensenkind wat leeft aan het einde van de 20e eeuw. Een mensenkind als u, als ik, eeuwig behouden worden. Nee, daar is geen reden om onszelf daarvoor op de schouder te slaan. Het is enkel en alleen genade. En zo wordt Gods kerk zalig. Zo worden ze behouden. Niet door eigen kracht of verdiensten. Maar ze worden daartoe door God bereid. Zoals we het zingen. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u uit genade geven dat wij dat mogen beërven. We hebben het gehoord dat het alleen door genade kan. Vanzelfsprekend is hier niets. Dan verdienen we de eeuwige dood. Maar wil u ons die genade die Elia mocht kennen leren zoeken. En wil u geven dat we die trouw van u mogen leren inroepen en daarop mogen pleiten. Heer, heb dank dat u ons deze dienst gaf, waarin het woord bediend mocht worden en ook het zichtbare evangelie in ons midden was. Wil u het alles zegenen? Wil u het zondige wat ons aankleefde vergeven? En wil ons aanzien in Christus Jezus uw Zoon, uit genade. Amen. Psalm 102, vers 16 is onze slotzang. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 102 vers 16. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.